Goedemorgen.
Yes. Komt goed. Denk ik. We zijn bezig met de series. Matthäus. Schatten ontdekken in Matthäus, het evangelie van de koning. Hebben jullie allen een papiertje? Als niet, als je bent redelijk nieuw, pak één in de balie achter. Het is een serie die houdt ons bezig, aandacht te geven aan het evangelie van Matthäus. Er zijn echt mooie dingen te ontdekken. En de voordeel om door een boek te gaan, je ziet niet alles, maar je kreeg wel mooie verrassende schatten in het loop van het evangelie. Het evangelie we hebben, het is 28 hoofdstukken, dus we dachten nou 28 zondagen is een beetje te veel van het goede. Dus we hebben het gedeeld in 4 blokken. Dus blok 1 is begonnen in september met Jaffé van der Raad heeft een overzicht gegeven en heeft ons laten zien dat het evangelie van Matthäus, de focus is dat elke evangelie probeert Jezus te presenteren. Hij presenteert Jezus, maar op een verschillende manier. En Matthäus zijn focus is dat hij wil graag Jezus laten zien aan de Joden, dat Jezus echt de Messias, de gezalfde, hij is de koning. Dus hij verzamelt zijn materiaal om dat duidelijk te kunnen geven. Dus de eerste blok ging van hoofdstuk 1 tot 7. We hebben het al gehad. En nu het is de eerste toespraak in de nieuwe blok, blok 2, de koninklijke dienst. De koning komt in actie en dat begint ook dan vandaag. De andere 3 toespraken zullen in januari en februari plaatsvinden. De mooie ding met een overview is dat elke Bijbeltekst heeft een context. Als je leest een tekst zonder een context, wordt het een pretext. En het is gevaarlijk. Dus je hebt de context van een hoofdstuk nodig, en soms de context van een boek. En soms een boek zelf heeft een context. En dat maakt het reken. Het betekent niet dat je moet een academicus zijn om de Bijbel goed te kunnen begrijpen. We hebben wel elkaar nodig om dat te onderzoeken. Vandaag, dit is wat ik wil graag met jullie delen. Eerst is de eenheid van de Bijbel. Het is één verhaal. We hebben dit besproken in de forumavond, 10 dagen geleden. Een aantal sprekers in de bron, wij komen samen regelmatig. En dan, dat was het onderwerp. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn niet 2 verhalen. Het is één verhaal. En dat is moeilijk te zien. En dan, ik wil graag jullie laten zien een stuk van de bijzondere structuur van Matthäus. En in bijzondere dan blok 2. En dan hoofdstuk 8 en 9 gaan over genezingen, wonderen van de Heer Jezus. Dus nou, ik eindig dan met aandacht te geven aan wat leren wij dan van de wonderen van de Heer Jezus. We zijn gewend om plannen te maken. Als Elman wil iets bouwen, ik neem aan dat je zit thuis en je maakt een beetje van een plan. Ik moet eerst dit kopen, dan dat kopen, dan dit en dan dit inbrengen. Je maakt een plan, je hebt een gedachte, je maakt een plan en dan gaat hij uitvoeren. Als je vakantie wil gaan in de zomer, je maakt een plan. Wat voor tijd hebben wij, wat voor geld hebben wij? Gaat er om Frankrijk, zullen we naar Oekraïne gaan? Je maakt een plan. Geen verrassing, God kent de toekomst, maar hij maakt ook plannen. André heeft dat in zijn gebed genoemd, een plan. En God, onze God, is ook een God van plannen. En omdat God plannen maakt en hij kent de toekomst, daarom hebben wij profetieën in de Bijbel. Om profetieën te kunnen geven, je moet de toekomst en je moet een plan of zo. Het is een uitwerking van. Wij lezen dan profetieën in de Bijbel. En de uitwerking ervan. En soms merken wij dat er zijn persoonlijke profetieën. Agabus had een persoonlijke profetie voor Paulus. Dat kan ook plaatsvinden. moet ook zeggen dat in de Bijbel, in de Oude en in het Nieuwe Testament, we zien God niet alleen bezig met een plan, maar hij heeft een macroplan, dat noem ik. Een macroplan, een grote plan. En dat macroplan, dat bevat ook de schepping van de mens, de zondevloed, Abraham, volk van Israël, 400 jaar in Egypte, dat was ook een profetie, 400 jaar, na de 400 jaar, dan God stuurt Mozes. En dan kwam de snabelnee van de Israëlieten tot een einde. En dan de wet, dat is ook een deel van Gods plan. De priesterschap in het Oude Testament, de offers. Dan kwam koning David, ook een deel van Gods plan. De tempel, de profeten. 70 jaar in de ballingschap, dat was ook een profetie. En dat was ook een deel van Gods plan. Niks in Gods grote macroplan is voor hem een verrassing. Voor ons, alles is een verrassing. Ook morgen is een verrassing, misschien vanmiddag. Ik hoop een goede verrassing voor je. Maar voor God, er is geen verrassing. Hij weet het al. Dit is een goede plan. En daarom lezen wij verse tekst zoals deze in Galaten 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren van een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrede te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. De volheid van de tijd. Tijd geleden heeft Pieter Kramer een mooie toespraak gehouden om, ja, alles ging goed op dat moment waar Jezus geboren was. De taal, de geografie, de Romeinse Rijk. Het was echt de juiste tijd om met Christendom te beginnen. God had een plan. Een macroplan. En na de komst van de Heer Jezus, in dat grote macroplan, kwam ook de keuze van 12 apostelen. Kom ook in de plan, kwam ook de kerk en een geheimenis. Kwam de Nieuwe Testament, kwam de verspreiding van Christendom, de reformatie 500 jaar geleden. In dat grote macroplan kwam ook, ik denk, de bron 106 jaar geleden. Misschien Henk herinner dat nog, maar het is wel een tijd geleden, maar het is een deel van. Dus Gods plan, Gods macroplan heeft iets met vandaag te maken. En jij bent ook een deel van dat macroplan. En de macroplan eindigt niet vandaag. Het gaat gewoon verder. De terugkomst van de Heer Jezus. Lichamelijke opstanding. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. De Vadershuis. Dat is Gods grote macroplan. En wat is bijzonder, beste broers en zusters, is dat jij bent niet centraal in Gods macroplan. Het gaat om Jezus. En het is zo fantastisch als de kwartje viel in jouw hart. Dat de centrale persoon in Gods macroplan, vanaf het begin tot het einde, in het hele Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, ook vandaag, ook in de toekomst, het gaat om de Heer Jezus. Toen Jezus van de dood opgestaan was, hij sprak tot de discipelen in Lucas 24... Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, zegt Jezus. Dat alles vervuld moest worden, profetie in dus, wat over mij geschreven staat in het wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Dat is het Oude Testament. De naam Jezus, het Oude Testament gaat niet om Mozes. Natuurlijk Mozes is, maar het gaat om Jezus. Er is iets daar die Jezus centraal maakt. Colossenzen 1, want het heeft de Vader behaagd dat in hem Jezus heel de volheid wonen zou. En dat hij, de Vader, door hem, Jezus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Zoveel dingen op de aarde zijn en als dingen in de hemel. Jezus centraal in de hemel, Jezus centraal op aarde. Het gaat om Jezus, beste broers en zusters. Daarom word ik zo bemoedigd met de liederen vanochtend. Ook van de gebeden. Het gaat om Jezus. En zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam, Jezus, onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Er is geen plan B, er is geen andere route. Het gaat om Jezus. Jezus is centraal in Gods grote macroplan. En het is zo fantastisch, het is een bevrijding gevoel als je ontdekt dat jij in jouw problemen, in jouw leven, is niet centraal in Gods plan. Ik vind het wel
opluchting. Dat het gaat om hem en dat mijn leven, mijn mooie dingen, mijn kleine probleempjes, mijn grote problemen, alles is een kleine puzzelstuk in dat grote puzzelstuk in het grote geheel. Alles wat God in mijn leven toelaat, heeft een reden, heeft een plek in Gods plan. Ook mijn moeilijke ervaringen. En ik moet zeggen, dat brengt rust in mijn ziel. En ik hoop dat als jij dat ontdekt, het zal ook rust in jouw ziel brengen. Je zet jezelf in de juiste plek. Het is niet dat jij bent centraal, is God is altijd klaar om jou te dienen. Jezus is centraal en wij hebben de eer om hier en daar God te dienen en Jezus groot te maken. Nou, wat is bijzonder over de structuur van Matteüs? Nou, Matteüs, hij was een tollenaar. Een van de 12, hij was geroepen, maar hij was niet een visserman. Hij was bezig met centjes. Wij zouden zeggen, hij was een accountant, misschien een belastingdienst-accountant. Ken jij een belastingdienst-accountant? Nou, we hebben Robert, hij heeft wel mooie dingen. Een eigenschap van accountants is dat ze zijn echt anders dan kunstenaars. Een accountant vindt het fijn om alles in hokjes, in plekjes, in alles. Ja, al de 5 euro's hier, al de 10 hier, al de 20 hier, al de 50, alles netjes. En alles in spreadsheets, echt en zo. Dus dat mentaliteit van een accountant zie je terug ook hier in het evangelie. Elke keer dat je komt een munt tegen in het evangelie van Matteüs, het is niet gewoon een munt, hij zegt precies welke munt. Net zoals een bioloog, hij zal nooit zeggen, nou het is een mooie rode bloem. Nee, hij zegt precies, wat voor bloem? Je ziet dat eigenschap. En in de verzameling van, kijk eens, Matteüs heeft 3 jaar met Jezus gewandeld. Hij heeft zoveel informatie verzameld over de onderwijs van de Heer Jezus, over wonderen, genezingen uit de dood en dingetjes. En nu hij moet alles in 28 hoofdstukken plaatsen. Echt kort. Dus hij moet verzamelen en keuzes maken. En je ziet de eigenschap van Matteüs hier in de hoofdstuk. Hij verzamelt ja, al de vijf momenten in zijn evangelie waar hij heeft onderwijsmomenten. Verzameling van onderwijs. Je ziet dat daar in hoofdstuk 5, 6, 7, de bergreden. Dan hebben wij verhaaltjes. Dan komt er nog een blokje onderwijs van de uitzending van de 12 discipelen apostelen. En dan een stuk meer dingetjes. En dan kom je tot 18, 29, omgaan met elkaar. Onderwijs over huwelijk, over scheiding, over vergeving, over de kerk. Een stuk onderwijsstuk. En dan meer verhaaltjes. En dan hoofdstuk 24 en 25 over de eindtijd. Mooi, hè? En nu zeggen wij, nou, Matteüs heeft hard gewerkt om dit te verzamelen. Als je hebt een toespraak toegevraagd of een boek geschreven, je weet hoe ingewikkeld het is om alles te verzamelen. Je had geen software en toch je moet dit verzamelen. Hard gewerkt. En toch zeggen wij vandaag dat elke woord in het boek van de evangelie van Matteüs is door God geïnspireerd. God werd door een accountant, dat is mogelijk. En het is niet dat Matteüs stond in zijn, ja, na de bureau en ik wil ontvangen. Nou, oh ja, vers 1. En nu wachten, oh, vers 2. Natuurlijk, dat kan ook gebeuren. Maar de normale manier hier was dat hij heeft zijn hersenen gebruikt, geleid door Gods geest om dit te geven. En Lucas vindt hij hetzelfde. Lucas beschrijft precies in hoofdstuk 1, vers 1, 2, 3, wat hij heeft gedaan. Lucas was niet een van de 12. Hij was geen Jood. Hij was een heidene. Hij was een houtsarts, een dokter. En hij zegt, ik heb onderzoek gedaan. Ik heb dingen verzameld. Ik heb keuzes gemaakt. En ik heb dit verzameld. Hij probeert alles op een rijtje, chronologische rijtje te plaatsen. Matteüs was anders. En ook op die manier is God aan het werk. Door Lucas. Elke woord van Lucas is door God ook geïnspireerd. Ik zeg dit, en ik vind dit ook inspirerend, omdat vaak hoor ik, nou, heb je iets van God ontvangen? In de laatste gemeenteavond hebben we gedeeld dat Anneke en ik zijn van plan om terug naar Colombia te gaan. Misschien volgend jaar september of zo. Het plan is 5 jaar of zo, als het goed gaat. En dan toen ik dat gedeeld met de oudste team 5 maanden geleden of zo, dan Bram heeft tegen mij gezegd, nou ben je zeker? Heb je dat echt van God ontvangen? Een beetje dat idee, nou ben je, ja, nou is dit een rare gedachte van Anneke of zo? Of is dit echt van God? Ik zeg, rustig aan Bram. Nee, maar dat idee, nou, hoe werkt dat? Sommige mensen liggen in bed en zeggen, ja, ik moet naar Zuid-Afrika gaan. Nou, dat kan. Niet zo met mij, of tenminste, ik sta open voor. Maar het is meer dat je verzamelt informatie. Je zegt, nou, ik ken mensen daar, ik heb de taal, ik zie mogelijkheden. Waar precies in Colombia? Ik heb nog geen idee. Ik hoop in januari te gaan om te onderzoeken. Dus je verzamelt informatie. En Gods geest kan door dat verzamelen en nadenken over informatie ook leiding geven. En we staan altijd open voor iets buitengewoon, als we dat ook geven. Sta jij voor een moeilijke beslissing? Ben je gestrest? Wacht, ik moet iets ontvangen. Zeg nou, sta open te ontvangen, maar niet gestrest. En gebruik je hersenen ook. Misschien moet je wel onderzoeken als je wil een nieuwe baan hebben. Misschien komt niet een engel te vertellen. Dus je moet wel een beetje onderzoek en werk doen. Dat kan ook. God werkt op verschillende manieren. Nou, blok 2 heeft 5 hoofdstukken. 8, 9, 10, 11 en 12. Het is bomvol, redelijk bomvol, met acties van Jezus. We kregen 6 wonders. 2 bevrediging van demonen. 1 jonge dame die uit de dood is opgewekt. Jezus die de storm stilmaakt. Alles in 2 hoofdstukken. Het is echt mooi. En dan na komt de instructies van de 12 apostelen. En dan in januari zal Eli Uresti erover spreken. En dan komt hoofdstuk 11 over de barmhartigheid van Jezus. De dienst van Jezus, de barmhartigheid. En Peter Mikke zal erover hebben, ook in januari. En hoofdstuk 12, Jezus is geconfronteerd met fariseeën, maar ook met demonen. Hij heeft onderwijs erover. Zijn verhaal erover. Dus de autoriteit van Jezus. En Hans Savert zal iets erover zeggen. Ik denk begin februari of zoiets. Ik heb de hoofdstukken 1 tot 5, sorry, 8 tot...
De 12 hoofdstukken gelezen een aantal keer de laatste week. In het Engels, om dichter bij de werkelijkheid te komen. En dan nog een keer terug in Nederlands en in Spaans. Je gebruikt verschillende vertalingen en dan verschillende dingen komen naar voren. Het is echt mooi om dat te doen. En gelukkig in Nederlands hebben we ook Bijbels in een gewone taal, de Mickey Mouse versie. Maar toch krijg je mooie dingen ermee. De moeite waard. Hier is een mooie tekst. Een beetje van een samen, in het midden van de 2 hoofdstukken van genezingen en wonders, zegt Matthäus, en hij genas, Jezus genas allen die slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Bijzonder voor jullie die echt aandacht aan detail geven in je Bijbelstudie, pak dit tekst en denk erover. Dit is door Matthäus geschreven in de hoofdstukken van wonderen, na de dood en opstanding van de Heer Jezus. En hij citeert Jesaja 1 en 53, niet vanwege de dood van de Heer Jezus, dat hij heeft op zijn lichaam onder kruis onze zonde en gebrokenheid gedragen, dat is waar. Maar Matthäus zegt, nee, de wonderen die ik beschreef in dit hoofdstuk, laat zien dat de profetieën over de Messias, de koning, dat Jezus echt de juiste persoon is. Drie hoofdstukken later, we zien Johannes de Doper en hij is een beetje depressief. Hij zit in de gevangenis een beetje down en hij gaat naar de koning zal komen. Jezus, ik heb Jezus gedoopt en alles, maar hij doet niks. Ik zit hier in de gevangenis. Hij had een andere verwachting van de Messias. Dus hij stuurt een paar collega's van Johannes. Nou, vraag Jezus, ben je echt de Messias? Heb ik een foutje gemaakt? Moeten we voor iemand anders wachten? En wat heeft Jezus gezegd aan de vrienden van Johannes, de doper? Jezus heeft niet gezegd, ja natuurlijk, ik ben er hoor. Jezus zegt tegen de discipelen, de vrienden van Johannes, kijk wat ik doe. Ik genees, ik bevrijd, kijk naar wat ik doe. En laat Johannes dat weten. Dus ook in dat geval, de daden van de Heer Jezus waren ook een bewijs dat hij was de Messias, de gezalfde. De koning. Nou, dan, dat brengt de vraag dan, waarom heeft Jezus wonders gedaan dan? En genezingen. En hij zegt, nou, je ziet in de evangelies tenminste 3 goede redenen. De eerste is dat Jezus houdt van mensen. Hij hield van mensen. Hij had meeleven met de vrouw die heeft zijn enige zoon verloren. Dus dat liefde was een motivatie. De tweede was dat hij wil de profetieën vervullen. Hij wil laten zien dat ik ben echt de Messias. En de derde is dat, je ziet dat ook in hoofdstuk 11, is dat het is een oproep tot bekering. Als Jezus in een dorp een aantal wonders heeft gedaan, hij verwacht bekering in dat dorp. Bekeringen. En in hoofdstuk 11 lees je dat. Nou, hij was teruggesteld. Je kreeg de wonders en toch je bleef leven zoals je leeft, zoals vroeger. Dat was niet de bedoeling. Ik zou zeggen, misschien deze 3 dingen zijn ook vergelijkbaar met vandaag. Waarom geneest God ook vandaag? Ook dat hij houdt van mensen. Dat hij wil laten zich zien wie Jezus is. Dus om te laten zien, de kracht van Jezus. En ook een oproeping tot bekering. Het is niet alleen de zegen ontvangen en die gaat door zoals vroeger. Het is de zegen ontvangen, te leren wie de meester is en hem willen volgen. Drie, omdat de andere broers zal hoofdstuk 10, 11 en 12 belichten. Ik dacht, nou, ik focus dan op 8 en 9. En op die manier bleef ik buiten hun vaarwater. En ook naar zijn mooie hoofdstukken. 3 lessen. 1 les, als je leest de 2 hoofdstukken, is dat het is redelijk duidelijk dat geloof en genezing gaan vaak samen. Ik gebruik bewust dat woord vaak. Het is makkelijk te stellig te zijn in dit onderwerp van genezing. En ik denk, het is belangrijk een stuk terughoudendheid en voorzichtigheid te hebben. De Melaatse, de Zeens, hij zegt, Heere, als u wilt, u kunt mij reinigen. Dat laat geloof zien. Heer, als u dat wilt. En Jezus zegt hem, nou, ik wil. En was geneest. De centurion, hij had een knecht die verlamd thuis was, ziek. En hij zegt tegen Jezus, spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Nou, voor een Romein en centurion dat te zeggen. En wat zegt Jezus? Top man, je bent een heidene en toch heb ik niet zo'n grote geloofsgezin als die van jou. En op die moment werd de knecht met afstand genezen. De schoonmoeder. Geen grapjes, maar het is echt in de Bijbel. Schoonmoeder van Petrus. En dan lezen wij dat Jezus kwam binnen het huis. Petrus heeft niets gevraagd, de schoonmoeder heeft niets gevraagd. De initiatief kwam tot Jezus. Je leest gewoon dat hij raakte haar hand en de koorts verliet haar en zij begon te helpen. Dus de initiatief kwam van Jezus. De verlamde. Verlamde had een paar goede vrienden. Als je ziet in de foto dat ik de selfie heb gevonden. Dat hij had een aantal vrienden en de vrienden hebben hem bij Jezus gebracht. En dan lees je in Matthäus dat Jezus zag, wat zag hij? Hun geloof. Door de daden van de 4 mannen of vrienden, hij zag dat zij geloof hadden. Misschien ook van de verlamde zelf, maar dat geloof was gecompenseerd in God. Hij heeft zijn zonde vergeven en ook. Er is een vrouw die 12 jaar bloedvloeien had. En zij kwam en zij dacht, nou als ik een stuk van de kleed van Jezus aanraak, dan zal ik genezen. Is dat geloof? Denk ik wel. En toen ze heeft geraakt, ze was gezond. In de andere evangelie lees je dat Jezus zegt, nou, wie is het dan? Ik voel dat kracht is uit van mij gegaan. Wie was het? Nou, door geloof is iets moois gebeurd. De twee blinden, lezen we in hoofdstuk 9. Jezus zegt tegen de twee blinden, gelooft u dat ik dat kan doen? Zij zeiden tegen hem, ja, heren. Toen raakte hij hun ogen aan en zei, het zal gaan naar uw geloof. Geloof en genezing vaak samen. En dat is wel belangrijk en mooi. En ook leerzaam. Maar ik merk ook dat met dat onderwerp van geloof en genezing, er zijn twee uitersten dat ik denk, we moeten echt voorzichtig zijn. En ik zie, hier is de eerste uiterste. Dat omdat God soeverein is, je hoeft niets te vragen. Alles in de wil van Allah, zeggen de moslims. En christen ook. Nou, het zal gebeuren zoals het zal gebeuren. Dus als je bidt of niet gebeurt, het maakt niet zoveel uit. Denk, nou, dat is niet de Bijbelse onderwijs. Wat Jacobus zegt, maar u kreeg niet omdat u niet bidt. Zegt Jacobus hoofdstuk 4, vers 2. Dus het is wel een motivatie om te bidden. Het is wel een motivatie om te geloven. Als dat vrouw zal niet bij Jezus komen. Of de vriend zou niet de vriend bij de verlamde bij Jezus brengen. Nou, dan was hij niet genezen. De andere uiterste is dat met de juiste geloof kan iedereen genezen. En dat hoor ik vaak. En ik schrik van. Er is een bepaalde boek die rondgaat, ook hier in de bron. Ik heb al 3 exemplaren ontvangen. En bij onze broer Tom, maar niet de Tom van de bron, maar een andere broer Tom. Broer die enthousiast is voor Jezus en dat doet ons hart goed. Maar met dat titel, ja, Jezus aanraken. We hebben als oudste team het boekje bedacht en overwogen. En we dachten, nou, echt mooie dingen in die boek, maar ook een paar dingen die we kunnen niet achterstaan. Gewoon omdat dit niet waar is. Pagina 109 bijvoorbeeld. Geloof is een zekerheid en wij mogen zeker weten dat God ons altijd wil genezen. Op aarde, dat is niet waar. In de hemel, in het nieuwe lichaam, alles is perfect. Och ja, misschien is het Gods wil dat ik genees en misschien heeft God een ander plan, schreef Tom. Dit zijn allemaal leugens van de duivel, heeft gezaaid in de harten, opdat mensen niet geloven en genezen. Ik zou zeggen, beste Tom, de macroplan is echt een Bijbelse idee. En soms in Gods plan, genezing van mijn lichaam is niet daar. Maakt niet uit wat ik doe. God heeft een ander plan. Nou, je kunt zeggen misschien, nou, de boek is een beetje onevenwichtig. Hij is een jonge, enthousiaste spreker en misschien in de loop van de tijd hij zal hem zoek meer pastorale aandacht geven. Ja, misschien. Maar ik vind het niet onevenwichtig. Voor mij onevenwichtig is iemand die te veel oliebollen eet. Of te veel chocola. Er is niks mis met oliebollen en chocola, maar je hebt te veel van een goede. Maar als je gif eet, dan het is het niet onevenwichtig, het is gewoon gevaarlijk. En ik zou zeggen, deze twee statements zijn gif in een mooie boek. Klein dingetje? Zei nee. Ik ben niet zo oud, maar ik heb genoeg ellende gezien in de wereld. Ook in christelijke, goede christelijke mensen. dat ik denk, nou, dit verhaal klopt niet. In dit geval maakt men zich kapot. Elke keer dat ik naar Londen ga. Nou, mijn schoonzus, Caroline, zit in een rolstoel. Ze wordt alleen erger en erger met MS. Echt een jonge dame die vanaf klein is echt toegewijd aan de Heer. Bezig ook in India en de zendingen zomaar moet terugkomen. En nu zit ze in een huis in een rolstoel met een plastic zakje om te plassen en zo en van alles. En je denkt, nou, van alles gebeden, naar retretes gedaan. De oudste van de baptistengemeente met olie gezalfd, van alles gedaan. En toch blijft ze elke jaar slechter. Je hebt meer geloof nodig, Caroline. Nee, je gaat om de bidder. Dus John, mijn broer, jij moet meer geloof hebben. Of ga naar de oudste. Zij moeten meer. Wie moet meer geloof hebben dan? Oh, je de verkeerde formula worden gebruikt of zo. Wat een onzin. Hier in onze eigen gemeente. We hebben de Hanna Eigendaal met lange termijn problemen. Met haar gesproken afgelopen week. Monique Wenhuizen met haar issue van hartprobleem. Johanna van der Bos met haar langdurende probleem. Twee vrienden met kinderen geboren de laatste 5 jaar met Down-syndroom. En daar zijn ze mooie kinderen met Down-syndroom. Kees en Ellen Langeveld met een baby verloren. Een paar maanden geleden in ons midden. En hier, beste broers en zusters, is de grote spanningsveld. Om de uiterste... Kijk eens, soms mensen zeggen met deze... Nou, dat je stimuleert meer geloof als je zegt dat iedereen zal genezen worden. Dat stimuleert geloof. En ik denk, het is goed om te stimuleren geloof. Ik wil graag ook groeien in mijn geloof. Maar je moet niet geloof stimuleren met een leugen. De pakket is goed genoeg om te stimuleren met de waarheid. En er is een grote tussen de oudersten. Betekent niet dat wij worden rationeel. Er is ruimte om te groeien. Er is ruimte om te ontdekken. Wat kunnen wij leren? Waar kunnen wij? Wij kunnen met geloof afstappen doen. Wij kunnen voor genezing vragen. Wij kunnen genezing smeken. Ik zou zeggen, wij kunnen van de genezing uitspreken. Als je voelt dat Gods geest zegt dat je op dit situatie moet het wel doen. Nou, probeer het maar dan. Dat kan. Maar we denken, moet ze gezond, binnen de gezonde kaders wel blijven. Daarom zeg ik altijd, vragen, smeken, maar niet mopperen. En daarom vind ik zo belangrijk, dat idee van een macroplan. Dat ook als jullie kennen mijn zoon Edward. Afgelopen week ook nog een keer in Utrecht voor controle en zo. Gelukkig, ontspanning, het bleef hetzelfde als een jaar geleden. Je denkt, dat had niks. Nou, het is een grote issue. Zoveel voor hem gebeden. En het gaat goed, dank de Heer. Is hij genezen dan? Ik denk de verheerlijkte lichaam van Elba zal echt mooier zijn. Nou, de tweede les dat ik leer hier is dat God geneest op verschillende manieren. Soms Jezus aanraakt iemand. Soms de andere persoon, zoals de vrouw, zij raken Jezus aan. Soms spreekt Jezus de woord van een afstand, en dat kan ook. Soms demon is uitgedreven en dan komt de genezing. Soms komt genezing na beleden van zonde. Ik heb situaties gezien, mensen vergeven van harte en ze worden gezond. Zonder te vragen voor gezondheid. Het is alleen de vergeving doet iets. Het is een broer in Colombia, jonge man, 35. Hij stottert in Colombia, stottert. Het is echt moeilijk om iemand zo te luisteren. Je probeert dan te helpen. En we hebben met hem een aantal counselings gehad. Ook het onderwerp van vergeving. En hij heeft uiteindelijk zijn vader vergeven. En aan het einde van de sessie, we hebben hem gevraagd, samen met andere Colombiaanse collega, wil jij afsluiten in gebed? En hij bad zonder stotteren. Hey, we hebben niet voor dat het is. Zo werd God ook. Wij houden van methodes en formules. Maar Matthäus heeft een aantal wonderen verzameld in hoofdstuk 8 en 9. Verschillende wonderen om te laten zien dat God werd op verschillende manieren. Er is verkleurigheid daar. En ook mijn laatste punt hier, mijn les dat ik zie duidelijk, is dat Gods genezing geneest soms direct met een bovennatuurlijke en soms via dokters. Ik vond het wel frappant dat in de twee hoofdstukken waar Matthäus, onze accountant, heeft al de wonders verzameld in deze twee genezingen, het meeste in dat twee hoofdstukken. En precies in die twee hoofdstukken lezen wij de woorden van Jezus, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. Hij zegt niet, nou, wie ziek zijn, hebben een gebed nodig, een genezingdienst nodig. En dat kan natuurlijk ook, maar Jezus maakt geen tegenstelling tussen dokters en wonderbaar genezing. En ik vind dat wel belangrijk. Een paar zondagen geleden heeft hier John Baker, een huisarts, een mooie toespraak erover om de verschillen. Als God geneest door een wonder of geneest door pilletjes of door een operatie, nou, God is bezig en daarom betrekken wij God in onze gebeden voor onze broers en zusters die naar het ziekenhuis gaan. Wat leer ik dan van hoofdstuk 8 en 9? Dat ik een goede en krachtige God heb, die elke zieke persoon kan genezen. Dat ik voor zieke genezing mag vragen, mag smeken en soms kan afspreken. En dat God op een natuurlijke of een bovennatuurlijke manier kan ingrijpen. En als iemand niet geneest en langdurig ziek blijft, geeft het een plek in Gods macroplan. Oh, dat was het. En hier mijn last. Als wij de koning Jezus willen dienen, het helpt ons om bewust te zijn dat God heeft een macroplan. Dat jouw leven en mijn leven een kleine puzzeltje is in dat macroplan. Sommige dingen in jouw leven en in mijn leven, zal nooit kloppen. Je kunt goed bedenken en onderzoeken. Je vindt alleen de rust komt. Je zegt, nou, God weet het, het is een deel van zijn macroplan. En dan kom je tot rust. Ik heb dit verteld, ik zeg het nog een keer. Ik vroeg aan mijn broer John, bid je nog voor je vrouw? En hij zegt, niet meer, het is te pijnlijk. We zijn nu 15 jaar bezig met MS. God heeft mijn hart gezien, ik kan niet elke dag blijven. Ik heb het een plek gegeven. En God weet ons hart. En ik denk soms in dat plekje, je geeft langdurige ziekte een plek. Ik denk, nou, God in jouw grote macroplan. Jezus centraal staat. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, in Matthäus, ook in jouw leven. God kan zich verheerlijk door jou te genezen. Dat is echt zo. Maar de manier die je omgaat met jouw ziekte of gebrokenheid, je kan ook God eren door de manier dat je daar omgaat. Wij mag God glorie brengen door de manier die wij omgaan met langdurende ziekte. En ik hoop iedereen van ons ontdekt dat spanningsveld in dit hele onderwerp van genezing. En natuurlijk, er zijn veel vragen die ik heb vandaag niet verantwoord. Je moet wel binnen je 35 minuten blijven. Bijna. Er is een mysterie. We zijn gevraagd om geloof te groeien en te bidden met geloof. En er is ook een bepaalde macroplan. En je zegt, nou God, het is breder. Ik vind het altijd moeilijk waarom iemand, een jonge man, is geneest van zijn knie, zodat hij kan meer voetbal spelen. En is echt God dankbaar. En de zuster in de rolstoel blijft haar hele leven in een rolstoel. En niks gebeurt. Ik vind dat moeilijk. En ik ben blij voor de jonge man, die kan nog een keer spelen. Nou, succes. Geef God de eer en de dank. Maar dat spanningsveld, er zijn mysteries en spanningsvelden in onze leven, in de Bijbel. En we moeten leren, denk ik, om het niet klein te maken, eenvoudig te maken. Het is gewoon een mysterie. En wij leven en wij vertrouwen op hem. Tijd om te stoppen. Ik hoop, dit geeft je een beetje van een context. Jezus in actie, hoofdstuk 8 en 9. En Jezus bleef in actie, in hoofdstuk 10, 11 en 12. En dat volgende jaar doen we meer. Zullen we eindigen in gebed? Vader God, dank u wel dat u denkt en u maakt plannen. Dat ook al de rare dingen die we op aarde zien, voor ons soms angstig. Maar niet is een verrassing, niet is een verrassing voor u. Heer, dank u wel dat op de juiste tijd u heeft de Heer Jezus op de aarde gestuurd. Op de juiste tijd u heeft ons harten bereikt, ons gereed, uw kinderen gemaakt. Dank u wel dat onze kleine leventjes zijn een deel van uw grote plan. Help ons dat plek goed te invullen. Met genezing of zonder. Dat wij kunnen u eren in onze manier van leven. Dat het doel van ons leven, die niet comfort is, het doel van ons leven zal bereikt worden door uw omgaan met ons. Ik bid u zegen, Vader, over alles wat is gesproken, wat van u is, Heer, zal een plek vinden in de harten van ons allen. In de naam van Jezus. Amen.